Ja, in het ene geval met minder snelwerkende stikstof groeit de plant natuurlijker, rustiger, met veel meer symbiose met de biologie. En dan gaat die plant bepalen wat die wil hebben.
Ja.
Als die morgen zegt, ik moet molybdeem hebben, want ik heb wat te veel nitraat te verwerken, dan stuurt die stofjes naar die rhizosfeer om dat molybdeem te krijgen.
Ja.
Ja. Dus de plant bepaalt, en het is door heel veel stikstof te geven, dat die plant het nimmer bepaalt. Want je zet die biologie op non-actief.
Je hoort het tweede deel van mijn gesprek met Peter van Hoof, bodemconsultant in de regeneratieve landbouw. We bespraken het beleid dat ver staat van de boer en agro-ecologisch perspectief mist en hoe we de performantie van landbouw beter zouden kunnen benaderen. Nutriëntendichtheid van gras en melk komen aan bod en ook een andere kijk op plantenvoeding, bodemgezondheid en een meetmethode die Peter zelf ontwikkelde. Tot slot horen we waar Peter zijn inspiratie haalt.
Hallo iedereen, welkom bij de podcast. Peer Review brengt de bodem tot leven. Hoe krijgen we meer regenwormen in onze bodems? Ik ben Jeroen Mathé van Wervel, de beweging voor gezonde landbouw. Ik ga in gesprek met mensen die op weg zijn naar regeneratieve landbouw. Omdat gezonde voeding begint in veerkrachtige ecosystemen.
We hebben al kort het beleid aangeraakt.
Ja.
Ik denk dat je daar wel een visie op hebt hoe dat beter kan. Misschien een brugje te maken naar het verhaal van die boeren die in Nederland een afwijking hebben verkregen op de regels van bovengronds mest uitrijden.
Ja.
Omdat ze konden aantonen dat hun mest effectief veel minder ammoniakrijk was. En daarom hebben ze toestemming gekregen om van de verplichting tot injectie af te wijken. En die mogen dus bovengronds uitrijden.
Ja.
Is dat de toekomst van het beleid, dat boeren echt zelf voor hun afwijkingen moeten vechten? Of zou het beleid zich moeten enten op de realiteit van boeren en niet de aannames van de modellen?
Nou ja, je geeft zelf het antwoord al.
Het is een retorische
vraag. Ik bedoel, modellen heb je voor een stuk nodig, maar als ze echt niet kloppen, en de praktijk laat keer op keer zien dat ze niet kloppen, dan moet je het model aanpassen.
Ja.
Ik denk dat we moeten naar bedrijven die melk produceren met lokaal geproduceerd voedsel voor die koeien. En ze die melk lokaal afzetten. Ik vind het altijd zo onvoorstelbaar. Je koopt soja in Brazilië. Je gaat dat met heel veel brandstof naar hier brengen aan een spotprijs. Je gaat daar dan verschrikkelijk veel melk van produceren hier. En dan ga je 80% van die geproduceerde melk indrogen als melkpoeder en dat even leuk naar China exporteren. Ja, sorry, waar zijn we dan mee bezig? Ik bedoel, dat klopt toch langs geen kanten meer. Met de stijgende brandstofprijzen is dit wel aan het veranderen natuurlijk, want dit is niet meer te betalen. Maar boeren moeten vrijheid krijgen om hun bedrijf te runnen zoals het optimaal is. En tegelijk bewust worden van, als ik het zo en zo doe, kan ik met minder kosten en een betere biologie hetzelfde resultaat bekomen.
Ik denk dat iedereen het daarover eens is, maar als je beleidsmaker bent, hoe giet je dat in een vorm?
Nou ja, het is de economie, hè. Waar het eigenlijk fout gegaan is volgens mij, is veel te lage prijzen voor landbouwproducten.
Ja.
Waardoor boeren altijd gepusht zijn om meer en meer en groter en meer dieren en meer per dier te gaan hebben. Het is nooit genoeg. En dat houdt eens een keer op, hè.
Ja.
Dat gaat niet.
Begin bij een eerlijke prijs.
Begin bij een fatsoenlijke prijs. Al lang geleden zei ik, als het melkquotum afschaften. Zeg, stel nou dat iedereen een derde minder melk moet produceren, maar de prijs gaat met de helft omhoog. En je hebt wel een garantie dat het ook zo blijft, natuurlijk, hè. Want veel boeren zijn helemaal klaar met die politiekers, hè. Het is vandaag zo, morgen is het anders, maar een belofte wordt eigenlijk nooit gehouden. Dus eerst laten ze zich dan verleiden en achteraf draait alles weer om. Dus ja, denk ik dat dit in de toekomst ook gaat veranderen, dat dit gewoon ophoudt. Dat gaan mensen niet blijven pikken. Ja. Dit soort grove leugens.
En merk je veel boosheid bij de boeren als het gaat over...
Ja, dat hangt van boer tot boer af. Sommigen zijn boos, anderen worden moedeloos, anderen worden strijdlustig. Maar niemand is er tevreden mee.
Nee.
Dat is ook volkomen te begrijpen. Ja, welke kant dit opgaat, we gaan het meemaken. Maar ja, zoals het nu gaat, dat kan gewoon niet.
Waarin...
Dus wij kunnen, denk ik, laten zien dat iets anders en beter kan. We zijn toen na dat groot mestonderzoek ook bij het Hollands ministerie van Landbouw geweest om dit eens uit te leggen en te laten zien. En dan schuiven ze op de lange baan. Hè. Oh, we vinden het hartstikke interessant. Ze vonden het fantastisch. Allemaal in superlatieven. En dan, nadien gebeurt er niks. Hè. Dan reageren ze niet op mailtjes. Ze doen helemaal niks. Dus dan denk ik van ja, hoe zit het nu? Hè? Maar goed, sowieso met kleine stapjes. Samen met Louis Bolk Instituut bijvoorbeeld loopt nu een onderzoekje om te kijken naar de kwaliteit van mest en de kwaliteit van de bodem. En of dat samenhangt. En of eigenlijk het injecteren van mest de bodemkwaliteit verslechterd heeft en of die mest ook slechter is dan tegenover bovengronds bemestende boeren. Dat loopt nog, daar heb ik morgen eigenlijk een ontmoeting van op Louis Bolk Instituut, dus ik ben eens benieuwd wat daar gaat uitkomen. Ja. Gedeeltelijk zijn al wat dingetjes bekend, maar moet even wachten tot alles uitgezocht is. En dan
verwacht je dat er iets mee gebeurt door het beleid dan, als Louis Bolk ermee in zit?
Oh. Ja, je verwacht dat altijd, maar een beleid is iets waar je gewoon geen vat op hebt. Het lijkt boven alle wetten te staan, boven alle waarheden, en ze doen maar op. Vooral in Nederland, dan hier in België volg ik het minder. Ik zit veel meer in Nederland dan in België, maar dat doen ze gewoon maar op. Ze kijken helemaal nergens naar. Wat die boeren ervan denken, interesseert die politiek helemaal niet. Het lijkt erop dat ze een agenda door willen duwen die op voorhand vastgesteld is. En ik snap dit niet meer.
Als ik zou zeggen, wetgeving is het grootste obstakel voor boeren, zou je daarmee akkoord zijn? Of zijn er andere obstakels die even groot of toch ook heel groot?
Wetgeving doet natuurlijk, maakt veel obstakels, maar ik denk een nog veel groter obstakel is dat boeren niet voldoende bewust zijn dat het ook anders kan. Mm-hmm. Velen proberen het niet anders, omdat ze van overtuigd zijn dat dit niet kan.
Omdat dat ze het verkeerd geleerd hebben op school?
Ah ja, ze hebben jarenlang ze gepusht van altijd, maar maximale productie, maximaal bemesten. Mm-hmm. Het kon nooit genoeg zijn, hè?
Ja.
Maar dus die bewustwording van als ik het anders doe, wil niet zeggen dat ik minder verdien of dat het slecht gaat.
Ja.
En zo het lef om iets op een andere manier te proberen. Ik denk dat dat misschien nog belangrijker is dan die politiek. Ah, natuurlijk, de politieke spelregels, die zijn natuurlijk superbelangrijk. En die maken het echt niet gemakkelijk nu.
Ik weet niet of je op de hoogte bent van de Green Deal en de plannen van Europa om kunstmest met x% te verminderen tegen 2030 en nog zo van die doelstellingen die door sommigen als totaal onrealistisch worden bestempeld. Hoe kijk je daarnaar?
Ik denk dat Timmermans even moet wakker worden.
die
man leeft in een andere realiteit gewoon. Trouwens, ik denk meer van die politiekers. Die leven echt in een andere realiteit. En veel te weinig feeling met hoe het echt op een boerenerf gaat. En ook wat er kan, hè.
Wat jij zelf realiseert met boeren is veel meer dan een reductie van 25%.
Nou ja, wij lieten dus gewoon zien, je kunt door alleen al door anders te voeren, door we hadden die groep van bedrijven gesplitst in twee, meer of minder dan 21 milligram ureum per 100 milliliter melk.
Uh-huh.
Ja, al wie eronder zat, en we die samenpakten in vergelijking met al wie erboven zat, dat is dan een hele grove indeling, dat is dat 30% emissieverschil op.
Ja.
Alleen dat, dan heb ik nog niet gezegd, degene die echt goed voeren en die misschien met een ureum van 18 zitten, in België is dat dan 180, tegen die dan onhandig aan het voeren zijn, die hebben misschien 26 ureum dan. Als je dat moest vergelijken, wordt het verschil nog veel groter.
Maar mijn vraag was eigenlijk van, je hebt zelf aangetoond bij bedrijven die je begeleidt, dat de doelstelling van Europa van min zoveel % kunstmestgebruik tegen 2030, dat het eigenlijk een realistische, een meer realistische
kunstmest. Kunstmest, daar zie ik niet zo'n probleem in om dit te reduceren.
Dus het kan wel, wat Timmermans voorstelt.
Wat betreft kunstmest wel, maar het is heel wat meer die hele agenda dan alleen kunstmest. Hè. We moeten allemaal, een groot deel moet vegetariër worden, we moeten insecten gaan eten, we moeten dit, we moeten dat, allemaal van die dingen die nooit gebeurd zijn en waar ik denk dat menselijk lichaam ook helemaal niet aan aangepast is.
Hm.
Dit soort gekheden, daar ben ik helemaal niet voor.
Denk jij dat we met de huidige veestapel in Europa goed zitten, of hebben we gewoon te veel vee in Europa?
Kijk, er wordt natuurlijk veel te veel melk geproduceerd in Nederland voor de Nederlandse bevolking. Dus dit moet ongetwijfeld naar export gaan. Dus zo bekeken zou het kunnen zeggen van, er moet minder vee in Nederland komen, want er is te veel vee. Mm-hmm. Zo bekeken. Als je kijkt naar de afzet lokaal. Ja. Als je die afzet vergroot tot Europa, dus niet dat je buiten Europa gaat. Ja, dan zou je eens moeten bekijken of er dan nog zoveel te veel is, want het is natuurlijk ook, elk land heeft zijn eigen klimaat en bodem en mogelijkheden om iets te produceren. En daar moet je dan gebruik van maken. Zonder directe producten echt tientallen duizenden kilometers te gaan versjouwen. Hè.
Mm-hmm. Maar als je kijkt naar de verschillende soorten vee die we hebben, dus je spreekt over de melk, je kent die sector goed.
Ja.
Maar qua dierlijke productie is er veel meer dan alleen dat. Is er vooral de grond ongebonden.
Ja.
Veehouderij. De minst grondgebonden veehouderij is die van de varkens en de kippen.
Ja.
Waar het voer voor geïmporteerd wordt en waar je in principe een stal kan zetten in een garage, bij wijze van spreken.
Ja, ja.
Zonder dat je enige akkerteelt hebt en alles aankoopt en voedert.
Nou ja, dan zeg ik van, laat die veehouders samenwerken met akkerbouwers. En die akkerbouwers gaan van een kunstmest af. Dat lijkt me wel een oplossing. Uiteindelijk het invoeren van grote hoeveelheden veevoer van ver weg, om hier heel veel te gaan produceren, om dat dan weer heel ver weg te gaan exporteren. Ik zeg, die tijd is volgens mij voorbij. Ik zie het eerder in kleinere bedrijven die lokaal produceren en lokale afzet.
Nee.
Relatief lokaal dan. Hij pakt 1000 kilometer in het rond, om iets te zeggen.
Ja.
Maar geen 30.000.
Mm-hmm. In de agroecologische middens wordt er veel gesproken van, oké, we kunnen Europa agroecologisch voeden. Er zijn ook instituten die zo scenario's hebben berekend.
Mm-hmm.
Met een omschakeling naar een gifvrije landbouw en een kunstmestvrije landbouw.
Mm-hmm.
Maar dan gaan we serieus moeten inboeten op vooral eenmagigen in de vleesproductie. Zou je dan denken, oké, die zitten op het juiste spoor. De herkauwers houden we of laten we zoveel mogelijk buiten rondlopen, hun eigen voeder verzamelen.
Ja.
Akkerteelten inzetten voor de consumptie van eenmagigen. Als er een stofstroom is van mest enzovoort, dat je eigenlijk een integratie krijgt van plantaardig en dierlijk terug, terwijl die nu eigenlijk uit elkaar gerukt zijn.
Ja.
Dus meer gemengde bedrijven terug?
Meer gemengde bedrijven, of in elk geval, als het dan gespecialiseerde bedrijven zijn, dat die met elkaar jarenlang gaan samenwerken.
Ja.
Dus als ik akkerbouwer ben, dat ik weet, ik krijg elk jaar mest van die concrete collega, en die is verstandig aan het voeren, en die mest is goed.
Ja.
En dat die veehouder bijvoorbeeld van hem producten afneemt, luzerne of wat hij nodig heeft, maar dat naar de dieren gaat en dat ze zo'n soort van ruilhandel doen.
Ja.
Ik lever mest en jij levert wat anders terug. En op een of andere manier wordt dat dan verrekend. Dat lijkt mij een verstandige zet.
Dat gebeurt eigenlijk nu al bij verstandige bedrijven, dat ze hun samenwerking...
Ja, maar die mesttransporteurs maken dat wel moeilijk. Hè?
Ja.
Ja. Die willen daar eigenlijk niet aan. Terwijl dat voor mij net cruciaal is, dat twee boeren die elkaar echt kennen, die mekaars bedrijven kennen, dat die gaan samenwerken.
Ja.
Ja. Plus natuurlijk ook weer als input in de landbouw, denk ik, hout. Houtsnippers, lignine, dat is superbelangrijk in die akkerbouw. Die bodems worden beter.
We voeren nu al heel veel hout in, dus moeten we eigenlijk zelf meer aan agroforestry gaan doen.
Nou ja, eigen hout natuurlijk. Je moet geen hout in Canada gaan halen.
Dat gebeurt nu, hè. Dat wordt
verbrand. Nee, dat is... dat verbranden ook nog. Ja. Je hebt over input. Doe dat hout in de grond. En die in een verbrandingsoven om daar zogezegd groene energie te maken en tegelijk de prijs van die houtsnippers zo omhoog te drijven dat we dit niet meer kunnen gebruiken als bemesting.
Mm-hmm.
Dan heb ik het wel over loofhout. Hè.
Ja.
Dus het is ook weer zoiets, eigenlijk een verkeerde ontwikkeling.
Mm-hmm. Maar dus, als Europa zelfvoorzienend zou willen zijn, dan moeten wel die miljoenen tonnen soja geschrapt worden. En dan kan je, denk ik, niet realistisch verwachten dat er nog evenveel varkens gaan rondlopen in Europa.
Waarschijnlijk
rondlopen niet. Is veel gezegd. gestald zitten.
Nou ja, kijk, dan gaan hier wat minder varkens komen en gaan in die gebieden waar nu al die soja gekweekt wordt, misschien iets meer varkens komen, dat die ruimte krijgen om hun eigen voedsel te maken. Niet per se gebaseerd op zoals wij het hier doen, maar elke hectare waar geen soja voor export komt, daar kan voedsel voor de eigen bevolking op komen. Ja. We zeggen altijd, Europa voedt de wereld. Maar je dat fijn bekijkt, voedt de hele wereld Europa, hè?
Ja, dat klopt.
Gewoon de massabalans, hoeveel kilo soja komt hier binnen. De euro's binnentrekken door van alles te exporteren, maar niet in kilo's, maar alleen in waarde.
Dat zijn zowel calorie als eiwit netto importerend continent.
Nou ja, dus ik hoor dat vaak in Nederland, wij moeten de wereld voeden. Nee, dat is niet waar. De wereld voedt ons.
Ja.
Dus ja, technisch kan er heel veel. Anders en beter, maar het is een kwestie van bewustwording, dat die boeren snappen van, het kan anders. Misschien als illustratie op een lezing ooit vroeg een van die boeren van, nou Peter, allemaal interessant wat je hier vertelt, maar als we met jouw trucjes aan de gang gaan, kun jij dan garanderen dat we dezelfde maximale droge stofopbrengst per hectare gaan hebben? Dat waren dan akkerbouwers. Zeg, nee, dat kan ik niet. Tuurlijk niet. Nou, zie je wel, zie je wel. Ik zeg maar, uw krachtvoer of uw kunstmestleverancier en sproeistofleverancier, kan die dat dan wel garanderen? Oei, toen zag je hem kijken. Nee, eigenlijk ook niet. Want het weer heb je niet in de hand. Ik zeg, dus, wat is het probleem dan? Toen begonnen er heel veel vragen te komen.
Ja.
En het is even een bewustwording van een hoge kilo opbrengst, is dat wel een goed inkomen?
Ja, is dat wel een goede indicator?
Het zijn die laatste kilo's die het meeste kosten.
Ja.
Nou ja, gewoon puur omdat het krachtvoer duur geworden is nu. Gaan boeren minder krachtvoer geven, er is minder melk en de melkerij trekt de prijs al op. Dus het begint al.
Ja.
Natuurlijk, het krachtvoer is wel veel meer gestegen als die melk dan, maar toch, die trend zit er dus wel in dan.
Ja. Als we het hebben over hoe meet je de performantie van landbouwbedrijven, dan hangt het er heel veel van af welke indicatoren dat je gebruikt. Als je effectief gaat kijken naar droge stof per hectare, is dat wel een goede indicator. Ik denk, hetgeen dat je net zei, inkomen per hectare, dat misschien een veel betere is. En als we op die trend verder gaan van indicatoren echt in vraag te stellen, voedingswaarde per hectare, daar heb ik eigenlijk nog niet echt veel over gehad. Dat is ook niet zo eenvoudig om te meten.
Hmm.
Maar daarnet vertelde je iets over dat er in die gras waar minder kunstmest voor nodig was, dat er meer opneembaar eiwit in zat.
Betere kwaliteit. Betere kwaliteit, ja. Minder eiwit, maar betere kwaliteit.
Maar beter eiwit in zit. Geldt dat ook voor... Want ik veronderstel dat dat met voeranalyses is gemeten. Ja. Heb je daar ook bijvoorbeeld... qua mineralen verschillen gemeten, want vaak is het door overbemesting dat je dan andere dingen minder opneemt.
Klopt, ja. Als sporenelementen kijkt, dan zie je daar ook wel wat veranderen.
Ja.
Als het minder gepusht wordt.
Ja, en waaraan wijd je dat?
Ja, in het ene geval met minder snel werkende stikstof groeit de plant natuurlijker, rustiger, met veel meer symbiose met de biologie en dan gaat die plant bepalen wat die wil hebben. Als die morgen zegt, ik moet molybdeem hebben, want ik heb wat te veel nitraat te verwerken, dan stuurt die stofjes naar die rhizosfeer om dat molybdeem te krijgen.
Ja.
Ja. Dus de plant bepaalt, en het is door heel veel stikstof te geven, dat die plant het niet meer bepaalt.
Uh-huh.
Want je zet die biologie op non-actief. Ik denk dat dat misschien wel de voornaamste clue is om te snappen. Zo gauw je dat dan de natuur overlaat en er zit nog natuurlijk iets van mineralen in het land waar die biologie dat uit kan vrijmaken, dan verbetert die samenstelling ook.
Ja. Er is eigenlijk onderzoek van een uitgeweken Hollander die nu in de Verenigde Staten met metabolomics methodiek bekijkt in hoeverre dat het vlees of de melk afkomstig van dieren die op een biodivers grasland hebben gegeten, anders is of wezenlijk verschilt van dieren die een meer graan- of minder herkauwertypisch vertering hebben, dus die meer krachtvoer en meer gepusht worden, in hoeverre dat de kwaliteit van de producten daar verschilt. En wat hij meet, is dat er veel meer fytonutriënten, dus gezondheidsbevorderende stoffen, zitten in dieren die een biodivers grasland begrazen.
Dat is niet moeilijk te snappen.
Nee. Ben je vertrouwd met dat soort onderzoek? Of?
Wel met vetzuren in melk.
Ja.
Dat is grote kruidenspecialist Hubert Kremer,
uh-huh.
Dat is een Duitser. Die heeft van heel wat boeren in Nederland, die ik begeleid, een melkmonster genomen, geanalyseerd op vetzuren. En die zegt gewoon met dat bad in zijn hand, zonder dat hij dat bedrijf verder kent. Hè. Van, jij hebt veel maïs in je rantsoen, je gebruikt veel krachtvoer of je gebruikt weinig krachtvoer.
Ja.
Echt ongelooflijk. Dat gaat heel ver. En dan vitamine omega-3 tegen omega-6... vetzuren, die verhouding is dan belangrijk. Ja, daar gaan die boeren nu, die ik ook mee begeleid, gaan daar ook mee aan de gang. Om die vetzuursamenstelling te verbeteren en dus ook zo die melkkwaliteit te verbeteren. Want hij legde direct ook de link van als in de melk te veel van dit of te weinig van dat zit, dan krijgen kinderen allergieën of krijgen ze diarree of ontstekingen of zo'n dingen. Dus dat was wel imponerend.
Dat hij de link legde tussen de kwaliteit van melk en ziekteontwikkeling bij mensen.
Kwaliteit van de melk voor de mens, voor kalveren, en dan gekoppeld aan hoe die koeien gevoerd zijn.
Ja.
Dus daar zou eigenlijk kwaliteit veel beter betaald moeten worden als alleen maar massa.
Ja, inderdaad. En dus die indicatoren van kilo droge stof per hectare kunnen misschien wel eens foutief zijn. Ook vanuit dat opzicht, dat als je veel kilo's hebt, dat die kilo's misschien niet veel voedingswaarde vertegenwoordigen.
Nee, juist, klopt.
Minder, omdat je nutriëntendichtheid lager is. Jij werkt ook mee aan onze bodemdag op 5 december.
Ja.
Jij bent dus ook wel bekend met de oude kennis van hetgeen dat we voor de Eerste Wereldoorlog wisten. Justus von Liebig bijvoorbeeld kwam in een tijdperk waar de rol van humus eigenlijk niet betwist werd.
Ja.
En dan gooide hij daar zijn simplificatie naar het NPK-denken, wat eigenlijk geen peer review gehaald heeft destijds. weten we nu.
Ja.
Zelf heeft hij op het laatste tijdstip in zijn leven ook een soort kentering meegemaakt, waar hij zelf zei van ja, inderdaad, die planten die groeien sneller met kunstmest, maar ze zijn wel zwakker.
Ja.
Eigenlijk iets wat jij vandaag ook gezegd hebt.
Mm-hmm.
Als jij aan een bio-ingenieur zou moeten uitleggen hoe planten zich voeden, wat zou je dan vertellen?
Ja, een goede vraag. Hè. Ik zou zeggen, als er een verschil is tussen de praktijk en de theorie, blijf bij de praktijk. Dus als jij door metingen ziet van dat gras groeit, maar in principe kan het niet groeien, want het heeft niet genoeg bemesting gehad, dan ben je iets aan bijleren.
Ja.
Dus je moet niet op voorhand zeggen van dit kan niet.
Ja.
Kijk waarom dit blijkbaar wel kan dan. Hè? En ik zou ook veel meer kijken naar koolstof. Het verhaal van Lundegaard, van het CO2 in de landbouw. En als je gras wilt produceren voor 15% ruw eiwit, dan is de CN-verhouding in dat gras ongeveer 18.
Uh-huh.
Dat wil zeggen dat je 18 keer zoveel koolstof moet hebben als stikstof. Dus eigenlijk het NPK-verhaal van bemesten met eerst N, dan P, dan K, in volgorde van belangrijkheid, daar klopt niks van. Want het belangrijkste is water op de eerste plek, dan koolstof, dus CO2, en dan pas al de rest. Ja, die Lundegaard dan, die bracht dat in 100 jaar geleden al heel duidelijk in beeld, wat dat CO2 betekent.
Ja.
Ja, die legt de vinger op de zere plek. En kijk, dus naast metingen, en dat is ook hetgeen dat ik probeer te doen, hè, ik kan hier met dit toestel pH meten, redox meten, geleidbaarheid meten, met dat kan ik ammoniak meten, ik kan ook hardheid, ik kan van alles meten. Maar je moet altijd kijken ook naar de realiteit. Dus buiten de metingen, hoe diep is die beworteling bij planten? Hoe fijn is dat verdeeld? Zijn er storende lagen in de grond? Daar ook naar kijken.
Ja.
Bij dieren, van ja, hoe zien die eruit? Hè? Zijn die gezond? Zijn die te vet? Zijn die te mager? Zijn die gestrest of rustig? Of zo'n dingen. Ik denk dat we daar veel te weinig naar kijken. Veel te veel naar papieren, naar analyses en te weinig naar hoe het echt is.
Ja.
En dan, ja, verder gaan met de realiteit. Dat lijkt me superbelangrijk.
Ja. Ja, dat sluit aan bij wat William Albrecht ooit eens gezegd heeft. When the books don't agree with reality, throw out the books.
Zo is het, ja.
Je hebt ook de Van Hoof bodemtest of Van Hoof test.
Ja.
Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat meet je?
Nou ja, die,
komt eruit?
Die test heb ik dus eigenlijk ontwikkeld, een beetje gebaseerd op de rusttest van vroeger.
Ja.
Rus ging eigenlijk twee groepen micro-organismen testen. De eerste zijn de afbraakorganismen, die leven op organisch materiaal in de bodem zoals het er is.
Ja.
Die dat dus eigenlijk omzetten in bacteriecellen en schimmeldraden. En toen ging die een celgetal bepalen van hoeveel cellen groeien nu in een bodemoplossing na een incubatietijd, ik denk van 2 dagen.
Ja.
En dan onder een microscoop het aantal cellen tellen. Ik tel geen cellen onder een microscoop, maar ik doe door pH en redoxmetingen, kan ik inschatten wat de partiële zuurstofdruk in de oplossing is. En als die na incubatie gezakt is, dan is dat voor mij een zuurstofverbruik.
Ja.
Dus dat is een onrechtstreekse manier van meten.
Ja.
Ik kan bijkomend door de geleidbaarheid zien of daarbij mineralen vrijkomen of vastgelegd worden. Dus of er een mineralisatie is of een fixatie.
Ja.
Dus dat is één deeltje van de test. Het tweede deeltje is de rhizosfeertest. Dat deed Rus ook. Die deed dan een beetje suiker in de bodemoplossing.
Ja.
Dat werd dan ook in de broedstof even lang gehouden als dat andere potje zonder suiker. En toen ging daar ook het celgetal van bepalen. En dat waren meestal meer cellen.
Ja.
Nou, bij mij is dat dan ook meestal meer ademhaling. Dat er meer zuurstof verdwijnt uit de oplossing.
Ja.
Maar Rus kon dus niet bepalen hoeveel nutriënten er vrijkomen. Ik kan dat eigenlijk wel een beetje door die geleidbaarheid te meten. Dus dan zie je in die oplossing met suiker, als de bodem een beetje goed is, dan zie je heel veel nutriënten vrijkomen. Dus die geleidbaarheid die stijgt enorm. En dan herreken ik dat naar een hectare, uitgaande van hoeveel grond ik in de oplossing had en hoeveel water erbij zat. Want ja, aan boeren moet je niet vertellen van zoveel millisiemens geleidbaarheid, dat zegt niks, maar dat je zegt van omgerekend naar een benaderend getal in kilo per hectare,
ja,
dat bereken ik via gewoon internationale standaard van geleidbaarheid naar TDS, dus total dissolved solids,
ja,
in milligram per liter en dan naar een hectare. En dan heb ik zo'n overzichtje van hoeveel nutriënten zijn beschikbaar direct, dus binnen een tijd van 2 uur. Dan noem ik dan de snelle nutriënten die een eventueel te snelle groei geven en een ongezond gewas.
Ja.
De pH meet ik ook, of de grond zuur, neutraal of alkalisch is, en het zuurstofgehalte. Dus of die zuurstofarm of zuurstofrijk is. Te arm is verdicht of te nat. Te zuurstofrijk kan ofwel gewoon te droog zijn, of bijvoorbeeld overbemest met stikstof.
Ja.
Of te kalkrijk. Kalkgronden hebben dat gemakkelijk. Ja. En dan die twee testjes van afbraak en van rhizosfeer. En de rhizosfeertest doe ik ook in de ondergrond.
Ja.
Op 50 centimeter diepte. Dan is het verschil tussen de ondergrond en de bovengrond ook interessant om te zien. Dus dat is het meetgedeelte van de test.
Ja.
Je brengt in kaart van als er wortelexudaten komen in de bovenste 15 centimeter, wat gebeurt er dan? En op een diepte van ongeveer 50 centimeter, wat gebeurt daar? En dan gaan we kijken het observatiegedeelte van hoe diep zijn die wortels.
Ja.
En als die wortels ondiep zijn en je meet in de ondergrond heel veel activiteit, heel veel voedsel, er zitten geen wortels, ja, dan is mijn eerste advies van, hoe zou het nou komen dat die wortels niet dieper gaan? Is daar wat aan te doen om het voedsel wat in die ondergrond zit te benutten?
Ja.
Nu, een goed testresultaat, dus dat wil zeggen, als er na bebroeding heel veel gebeurd is, betekent dus dat er een goed potentieel microleven in de grond is, maar betekent nog niet dat dit ook in de praktijk zo gebeurt. Ten eerste, er moeten die wortels zijn, er moeten wortelexudaten zijn, dus er moet een goede, een voldoende sterke fotosynthese zijn. En die suikers moeten ook echt zakken naar het wortelsysteem en als wortelexudaten vrijkomen.
Ja.
En het is vooral door die veel stikstof dat dat dan niet gebeurt in de praktijk. Dus dat betekent dat je soms op gewone gangbare percelen, waar heel veel kunstmest gebruikt wordt, ondanks alles toch een goed bodemleven vindt. En als die dan teruggaan met kunstmest, die schrikken hoe goed dit nog groeit.
Ja.
Want dan gaat de biologie plots voor hun werken.
Ja.
Als het testresultaat slecht is, betekent dat dat zelfs als er wortelexudaten komen, en het is warm en het is vochtig, dus alle omstandigheden zijn super, gebeurt het nog niet. En dan, ja, dan groeit het ook echt niet.
Ja.
Ja, dat is dus een hele andere benadering als een gangbare analyse, waarbij ze gewoon zeggen, op grasland van 0 tot 10 centimeter zit zoveel voedsel, en daar baseren ze dan een bemestingsadvies op, ongeacht wat er dieper in die grond zit. Dus meestal maak ik ook een combinatie van beide, want een gangbare analyse laat natuurlijk zien een beetje welke mineralen er zijn, in welke verhoudingen. Een Kinsey-analyse vind ik eigenlijk beter dan een Eurofins-analyse. Maar ik werk met beide. Dus elke analyse zegt wat, maar wat het is allemaal Kinsey? Een stukje van de puzzel.
Wat zie je in een Kinsey-analyse?
Een Kinsey-analyse die is nat chemisch. Dus die gebeurt op de ouderwetse manier en dan ben je zeker wat je meet. Een Eurofins-analyse gebeurt met een niersysteem, dus met nierinfrared. Dat zijn afgeleides.
Ja.
Dus zolang je met een Eurofins-analyse in een gemiddelde grond zit, zal dit wel ongeveer kloppen. Maar als je zo met extreme bodems komt, die toch echt wel afwijken van het gemiddelde, dan weet ik niet of het allemaal nog klopt. Maar ik heb ook het idee, als ik dit zo nu al 12 jaar in doog hou, dat bodems met een goede biologie, ondanks misschien een minder goede gangbare analyse, dat het er toch wel op wil groeien. En ik kijk ook naar voeranalyses, hè, op grasland dan. Of op, bij akkerbouwteelten gewoon naar wat er in die plantsapanalyses.
Ja.
Je ziet heel dikwijls dat volgens de bodemanalyse bepaalde dingen al dan niet beschikbaar zijn. En als je dan die plantsapanalyse of die voeranalyse bekijkt, dan klopt dat niet met elkaar.
Ja.
Dus dan hecht ik eigenlijk meer belang aan die voeranalyse, want dat zit echt in het gewas,
ja,
dan aan die bodemanalyse.
Ja.
Dus voor mij is het eigenlijk ook gemakkelijker om aan de hand van mijn bodemmetingmethode in te schatten of een gewas op die grond gezond kan groeien of niet.
Ja.
Dus en of het voldoende kan groeien, want ik heb dus een norm voor de hoeveelheid voedsel die je minimaal moet hebben voor een voldoende groei. Kan het bijvoorbeeld zijn, als het een slecht resultaat is, dat het volledig groeit vanuit minerale zouten, dat de biologie bijna niks doet, dan zeg ik, van, ja, er zit genoeg voor een goede groei, maar het gaat ziek zijn.
Ja.
En als er heel weinig is bij het begin, wat in water oplost, maar de biologie maakt verschrikkelijk veel vrij, dan zeg ik, ja, hier gaat het supergoed en gezond groeien, op voorwaarde dat die wortelexudaten komen. En dat die beworteling eronder zit. Dus vandaar, dat is eigenlijk een beetje ook mijn motto van, maak meetbaar wat je niet kunt zien, en bekijk wat je anders niet kunt meten, kijken, voelen, ruiken, wat onze voorouders ook deden.
Nou. Nou.
En ja, analyses zijn uiteindelijk van de laatste pakweg 100, 150 jaar, en daarvoor waren er geen analyses. Dat was het kijken, voelen, zien wat er gebeurt en daarmee verder gaan. Dus die ervaringswetenschap.
Ja.
Zo zou ik het ook noemen. Hè, ik weet nog, als ik studeerde, halfweg de jaren 80, toen was het van, wat opa vertelt was allemaal onzin. Nu hebben we de wetenschap, nu hebben we de analyses. Ja, als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik van, ja, we hebben wel die analyses, maar we zijn toch die boerenwijsheid ook kwijtgeraakt. Van toen.
Ja. Terwijl een spadensteek in de grond en kijken naar de aggregatie en kijken naar het aantal bodemwormen.
Ja, zegt ook heel veel. Hè. Daarom heb mijn collega uit West-Vlaanderen een profielspade ontwikkeld. Dus een spade met 3 opstaande kanten en dan een 4de kant is een klep die open en dicht kan.
Ja.
We doen de klep dicht, we kloppen dat ding de grond in. Tot 40 centimeter, dat is lichtjes konisch, dan trek je dat terug omhoog. Je doet de klep open en je hebt voor je neus een prachtig bodemprofiel liggen.
Ja.
Op een paar minuten tijd.
Mm-hmm.
Dus dit is wel een werktuig wat super populair wordt de laatste tijd.
Ja.
kleef ook altijd een foto van het bodemprofiel op het meetrapport van een perceel wat ik meet.
En uit die foto alleen, wat zijn de soort bevindingen dat je op...
De foto zie je het niet meer zo goed aan, maar het is gewoon verduidelijk. Dan wordt met een mes op aan, een lijntje, als er een verdichting zit. Ja. En nou ja, dan zie je dat terug. Maar je moet het gewoon dat moment goed bekijken en onthouden. Ja. Je zou het allemaal moeten gaan opschrijven, dat doe ik eigenlijk niet. Mm-hmm. Maar die boeren onthouden dat meestal ook wel. Van, dat perceel was goed of was niet goed, of er zat een ploegsel. En dan afhankelijk van het meetresultaat en wat ik ter plekke zie, daar komt een advies aan.
Ja.
Het moeten altijd de twee samen zijn.
Ja, ja. En als je een ploegsel hebt bijvoorbeeld, kan je dat met biologie alleen oplossen? Of?
Op grasland een ploegsel krijg je weg op zandgrond door steenmeel toe te voegen.
Ja.
Ik heb bij meerdere bedrijven gezien dat gewoon die ploegsel, de beworteling zodanig toeneemt dat die ploegsel verdwijnt.
En waarom weet je dan dat de planten gewoon krachtiger groeien, omdat ze bepaalde tekorten aan mineralen?
Ja, de planten, maar ook de biologie in de bodem gaat beter. Omdat die ook wat spoorelementen moeten hebben.
Want die biologie, die spoorelementen in principe, zitten die dan niet meer, zijn die uitgeloogd of zijn die...
Die zijn door jarenlang gangbaar te bemesten, waarbij nooit aandacht was voor spoorelementen, gewoon NPK.
Mm-hmm.
Vooral N. Ja, zijn die constant afgevoerd met de oogst.
Mm-hmm.
En nooit voldoende teruggegeven.
Ja.
En vroeger had ze nog metaalslakken.
Mm-hmm.
Voor fosforbemesting, maar daar zaten heel veel zogezegde verontreinigingen in van allerlei sporenelementen. Ja, toen kwam er nog iets terug. Ja, nadien hebben ze bedacht van die meststoffen moeten zuiveren. Er mag echt niks anders meer in zitten. Ja, dan moet je dat ofwel apart gaan bijkopen of het komt niet meer.
Ja.
En in de meeste gevallen kwam het dan niet meer.
Mm-hmm.
En op akkerbouw, als daar echt een serieuze ploegsol is, dan is een goed middel met een diepwoeler erdoor gaan.
Ja.
En achter de tand van die diepwoeler een sproeikop en je spuit EM in de grond. Terwijl je aan het diepwoelen bent.
Ja.
En komen die bacteriën op de goede diepte. En daar zijn heel positieve ervaringen mee.
Het EM is een mix van aerobe en anaerobe.
Ja, effectieve micro-organismen noemt dat. Dat is door een Japanse professor oorspronkelijk bedacht. Maar er zijn ondertussen verschillende bedrijven die zoiets maken of iets wat erop lijkt.
Mm-hmm.
En ze claimen allemaal natuurlijk het beste product te hebben, maar ik denk dat die allemaal aan elkaar gewaagd zijn.
Dus ze werken allemaal of zitten er op kwakzalvers tussen?
Dat weet ik eigenlijk niet. Kijk, dat is gewoon de markt. Hè. Het spul wat werkt, dat zal langer verkocht blijven dan spul wat niet werkt. Dus ik denk dat wat dat betreft kwakzalvers snel door de mand vallen.
Ja.
In Polen was zo'n bedrijfje die ik van een beetje naderbij heb leren kennen.
Mm.
Ja, bleek achteraf dat die gewone EM pakken die met water verdunnen en dat verkopen als zijnde echte EM, ja. Dat blijft natuurlijk niet duren. Nee, maar compostthee bijvoorbeeld kun je zelf maken. Is dan wat meer werk, maar daar kun je ook prachtige dingen mee bereiken.
Ja, het is een hele beweging van snelle compost, methode van enkele weken tot enkele maanden. En dan heb je de echte langdurig rijpende compost, die meer dan een jaar kan rijpen. Waar eigenlijk meer schimmeldominantie gaat. Heb je daar ervaring
mee? Over het algemeen ontbreekt die schimmeldominantie.
Ja. En als je een schimmeldominante compost ent op een akker of op een veld waar nog een bacteriedominante toestand is, gaan die schimmels dan überhaupt overleven?
Als je die tegelijk levenskansen geeft, wel.
Ja.
Maar de grond is bacteriedominant geworden door meststoffen te geven met een veel te lage CN-verhouding, jarenlang.
Mm.
Tegelijk die schimmels en je blijft met die kalkamon of met die slechte drijfmest bezig, dan gaan die niet ontwikkelen.
Dan
moet je dus tegelijk zien dat je voldoende koolstof aanbrengt, ofwel door een meststof, ofwel door een hele goede fotosynthese.
Ja.
Met die suikers en met die vetzuren en heel de boel, wat die wortels dan afscheiden.
Je hebt zelf al gezegd van de manieren om naar planten te kijken en het boerengevoel daarbij, of observatie, dat heel belangrijk is. Plantsapanalyse of voederanalyses, dat is dan weer eigenlijk iets wat je naar een labo stuurt.
Ja.
Zijn er ook dingen zoals BRICS-metingen die boeren kunnen toepassen met een betrouwbaar resultaat? Of
ik heb ook een tijdje BRICS-metingen gedaan, dat zegt wel iets. Je kunt op dezelfde dag, ongeveer hetzelfde uur, wel twee percelen met elkaar vergelijken. Of het ene hoger is, de andere lager.
Mm-hmm.
Maar je kunt moeilijker een meting van vandaag gaan vergelijken met een meting van volgende week.
Mm-hmm.
Omdat die brix, die verandert heel dynamisch met het weer.
Ja.
Vocht, temperatuur, uren zonlicht. Is het volle zon of is het een beetje bewolkt? Is het de zon 's ochtends of is het de zon 's avonds?
Mm-hmm.
Dat maakt allemaal verschillen.
Ja.
Dus opeenvolgende metingen met elkaar vergelijken vind ik lastig. Maar op dezelfde moment dit met dat vergelijken, dat gaat prima.
Ja. Doen boeren dat?
Nee, dat is niet de norm. Dat doen het niet zoveel.
Ja.
Plus, je zou het eigenlijk ook moeten kijken... S'morgens vroeg, juist voor de zon opkomt, dan kijken, dan moet die suiker eigenlijk lager zijn, omdat die tijdens de nacht veel suiker verademd heeft.
Mm-hmm.
En dat betekent ook dat er suiker eventueel naar het wortelsysteem gezakt is, s'morgens. En dan zouden eigenlijk s'middags moeten kijken na meerdere uren volle zon, hoe het dan zit. Dus je zou... eigenlijk een daling moeten hebben van het suikergehalte na de nacht en een stijging aan hoop uren zonlicht.
Ja.
Dus daar zijn wel dingetjes van dat je met een pH-meting en dan een brix-meting heel wat dingen zou kunnen afleiden. Dat vind ik toch, dat is een beetje kort door de bocht. Dat vind ik nog niet zo gemakkelijk. Ik vind het eigenlijk gemakkelijker om gewoon door die bodemmeting te zien van als er suiker komt, wat gebeurt er dan? Ja, dat vind ik eigenlijk maatgevender dan.
En wat er dan gebeurt, wat je meet met je test, heeft dat iets te maken met de schimmelbacterieverhouding? Is daar een correlatie tussen?
Ja, toen met ILVO, toen zagen ze dus in de test, in mijn rhizosfeertest, als daar een hele sterke respons op kwam, dat wees in de richting van schimmels.
Dus relatieve hogere belang van schimmels.
Met die, hoe noemt dat, die PFLA-meting?
Ja. Ja.
Dus van de verhouding tussen beide, dan nam het aandeel schimmels eigenlijk toe.
Ja.
Ik denk niet dat op die korte incubatieperiode die schimmels ontwikkelen, want dat is te snel. Maar dat bepaalde bacteriën samen met schimmels ontwikkelen.
Ja.
Dat was ook een beetje de conclusie die we met Koen Willekes daarover hadden. De totale biomassa correleerde ook heel sterk met die rhizosfeertest.
Ja.
En ja, totale biomassa is in principe humusopbouw.
Ja.
Dus eigenlijk als je het goed kunt regelen als boer, dan kun je met het zonlicht een humusgehalte opbouwen in de grond, de bodem verbeteren, koolstof vastleggen, een goede opbrengst hebben van gezond voedsel. En je hebt eigenlijk alle voordelen bij hen. Klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar zo is het wel.
Ja.
Gebeurt niet gauw. Maar hier dus wel.
Als je in Europa de beste boeren zou bekijken...
Ja.
En vergelijk dat met wat een Gabe Brown in Amerika doet. Staan we dan achter? Of lopen we gelijk? Of ken je Gabe Brown niet genoeg om dat te kunnen
doen? Nou, ik ben er niet geweest. Ik heb heel wat filmpjes van hem gezien. En dat ziet er allemaal fantastisch uit. Ja, ik neem aan dat de waarheid iets genuanceerder is, zoals het meestal is.
Mm-hmm.
Maar toch, die man heeft wel wat bereikt. Hè. Dat staat buiten elke twijfel.
Ja.
Ja, hier, ik denk niet dat er iemand is die het echt zo voor elkaar heeft.
Hm.
Maar ik ken wel verschillende bedrijven die met weinig input er goed komen.
Ja.
Dat wel.
Welk soort inspiratiebronnen heb jij?
Elaine Ingham, ook met dat bodemvoedselweb, is natuurlijk interessant.
Hm.
Dan Rush, Lundegaard voor wat betreft die CO2-toestanden.
Ja.
In het begin die Michel Barbeau voor dat ligninenverhaal. Ja, die plantsapmetingen vind ik ook wel iets, maar eerder in akkerbouw.
Ja.
In grasland hebben we geprobeerd, dat vind ik toch wel wat moeilijk.
Mm-hmm.
Die Will Brinton van de CO2-test daar aan de bodem, die baseert eigenlijk ook op Lundegaard, noem ik die ook expliciet, met die Solvita-test.
Ja.
Dat gebruikte ik in het begin voor de emissie uit mest te meten. Maar de meeste van die inspirerende mensen zeggen eigenlijk allemaal hetzelfde.
Ja.
Van ga aan de slag met natuurkrachten, ondersteun die, geef die alle mogelijke kansen en dan komt het goed.
Ja.
Dus je moet eigenlijk als boer in partnerschap met de natuur gaan in plaats van er tegen te vechten. En dan komt het goed.
Ja.
Mooi. En soms wat meer geduld hebben. Het moet allemaal te rap gaan. Hè. We zijn gewoon van, we doen vandaag iets en morgen moet je direct effect zien.
Mm-hmm.
Geef dan allemaal een klein beetje tijd.
Ja.
Dan komt er veel goed.
Mooie woorden om mij af te sluiten, Peter. Ik ben heel dankbaar voor uw tijd. Ik denk dat ik veel vragen voor een tweede episode.
Ja, dat is altijd. Hoe meer antwoorden je krijgt, hoe meer nieuwe vragen erbij komen.
Heel erg bedankt voor het gesprek. Ik vond het heel
leuk. Ja, ook bedankt voor deze podcast. Super, bedankt.
Bedankt voor het luisteren. Als je vanzelf op de hoogte wil blijven van nieuwe episodes, kies dan abonneren of subscribe in jouw podcast-app. Heb jij een mening, feedback of een goede suggestie voor een volgende gast? Spreek een bericht in via wervel.be/podcast. Ga in dialoog met Wervel VZW op Twitter, LinkedIn en Facebook.